Gemeente, de schriftlezing van deze morgen vindt u in Matteüs 27 en daarvan nader vers 33 tot 56. Matteüs 27 te beginnen bij vers 33 tot vers 56. Daar lezen wij Gods woord. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem, dat is de Heer Jezus, te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon de God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn vele verschenen. Tot zover de schriftlezing. Meent op deze 4e Lijdenszondag gaan we in gedachten naar de kruisheuvel Golgotha. En daar op Golgotha staan de mensen die ter dood veroordeeld zijn. De kruisen zijn van hun rug afgenomen en alles wordt voor de voltrekking van het vonnis in gereedheid gebracht. 3 gevangenen. De Heere Jezus, 2 moordenaars, ze worden naakt uitgekleed. Wat een vernedering. En enige Romeinse soldaten geven aan de ter dood veroordelen gemirrede wijn te drinken. En de Heere Jezus weigert die te gebruiken. En weet je waarom? Waar niemand iemand daarvan dronk, dan werd hij enigszins verdoofd, dan werd hij enigszins bedwelmd. En daarom weigert de heiland. Nee, hij wil daar niet bedwelmd, gevoelloos hangen, maar hij wil met zijn volle bewustzijn, zal hij die toorn van God tegen de zonde dragen. En dan worden die 3 kruiselingen aan het kruis vastgespijkerd. Dwars door hun handen en door hun voeten worden de grote draadnagels, worden grote spijkers geslagen. Wat zal dat een pijn gedaan hebben? En terwijl die doffe hamerslagen over Golgotha weer klinken, bidt de Heere Jezus. En aan dat kruis heeft de Heere Jezus 7 keer de mond geopend en gesproken. En de eerste 3 van deze 7 kruiswoorden, die golden voor zijn naastomgevende en zijn naaste mensen waar hij een betrekking mee had. In de eerste kruiswoord was het een gebed voor zijn beulen. Je kunt het je niet voorstellen als mens, maar de Heere Jezus deed dat. En hij vroeg ook: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bidt om vergeving voor zijn vijanden die hem zo smadelijk behandelen. En dan zien we ook dat er daarin, in die woorden, de belofte in vervulling gaat, een profetie in vervulling gaat uit Jesaja 53. En voor de overtreders gebeden heeft. En als de Heere Jezus daar hangt en de spot met hem gedreven wordt, zo lezen we in vers 39 tot 44. En die voorbij gingen lasterden hem, schudden hun hoofden, zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. En indien je dan Gods zoon bent, zo kom af van het kruis. Desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerde ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij dan de koning van Israël is, dat hij afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen. Ja, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Moordenaars. Ik denk aan die man in Nieuw-Zeeland die vorige week 40-tal mensen in een moskee doodgeschoten heeft. Ik denk ook aan die man die afgelopen maandag in Utrecht 3 mensen in koele bloeden neergeschoten heeft in een tram. Moordenaars. Tussen 2 van zulke mensen hangt de Heere Jezus in het midden. 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. En de dood grijnst hen aan. En toch spotten ze. Ontzettend. Maar na enige tijd spot die ene moordenaar niet meer. Want 1 van die misdadigers, hij zwijgt, terwijl de andere met spotten door blijft gaan. En die zwijgende moordenaar, die wordt aan het kruis door God bekeerd. De Heere Jezus had gebeden: Vader, vergeef het hun. En dat gebed is door zijn hemelse Vader gehoord en verhoord. Ja, 1 van die spotters kreeg nog een nieuw hart. Door de werking van Gods geest leert hij zichzelf als een zondaar kennen. Hij wordt ontdekt aan zijn schuld. Hij erkent dat de straf die hij nu ontvangt, dat die wel zwaar is, maar ook rechtvaardig. En hij vernedert zich voor God. Oprecht berouw vervult zijn ziel. En over enige uren, dan zal de dood intreden. En dan zal hij God moeten ontmoeten en zal hij rekenschap af moeten leggen voor hetgeen hij gedaan heeft. Ja, die heilige rechtvaardige God, die hij beledigde, die hij vertoornde. Maar dan krijgt hij bij het licht van Gods geest te zien dat die naaste die gekruisigd is, waarlijk de Messias is. En als die andere moordenaar blijft spotten, dan kan hij niet langer aanhoren en dan vraagt hij eerbiedig aan Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Door het geloof ziet hij in Jezus de koning van Israël. Door het geloof ziet hij dat het koninkrijk van de Messias een hemels koninkrijk is. En daarom bidt hij om genade. Hij bidt om vergeving van zijn zware schuld. En luister, daar luidt het antwoord van de zaligmaker aan die boetvaardige moordenaar. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, kinderen, wat is die moordenaar gelukkig. Vlak voor de dood wordt hij van zijn zware schuld verlost. En een hemelse vrede daalt neer in zijn ziel. Ja, door het geloof mag hij die gesmade en verachte Jezus als zijn borg en zaligmaker omhelzen. Zeker, die tijdelijke straf, die moet hij dragen. Maar van de eeuwige straf wordt hij bevrijd. De eeuwige straf, die draagt zijn zaligmaker voor hem. Wat is genade toch groot? Zelfs een moordenaar, waar we ook misschien allerlei gedachten bij hebben gehad toen dat maandag gebeurde, zelfs een moordenaar kan nog bekeerd worden. En dan is er voor u en voor jou en voor mij ook nog een mogelijkheid van zalig worden. Hier zien we ook wat Psalm 68 zegt. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En ook Maria, de moeder van de Heer Jezus, staat daar. Ze zal aan die woorden teruggedacht hebben die Simeon in de tempel gezegd had: een zwaard zal door uw ziel gaan. Wat zal er omgegaan zijn in dat zorgzame moederhart? Nee, niemand die het weet, want spreken doet ze niet. Zwijgend staat ze daar. Maar haar ziel wordt verscheurd door een onbeschrijfelijke smart. Haar kind hangt daar. Daar hangt haar kind. Veel vragen vullen haar gedachten en daar staat ze en haar ellende moet ze alleen dragen. Want niemand weet het. Niemand? Ja, toch wel. Eén weet wel hoe haar ziel verscheurd wordt door smart en verdriet. Eén weet hoe bedroefd ze is. En met een blik vol liefde ziet de Heer Jezus zijn moeder aan. En eensklaps zegt hij tegen haar: vrouw, zie uw zoon. En daarna wendt hij zijn blikken naar Johannes en spreekt en zegt: zie uw moeder. En de discipel des Heren, die heeft het begrepen wat Jezus bedoelt. Want vanaf dat ogenblik heeft hij de moeder des Heren bij zich in huis genomen en heeft haar onderhouden. Ja, daar leidt Johannes die zwaar beproefde vrouw van het kruisweg naar zijn woning, omdat zij het verdere lijden van de heiland niet meer aanschouwen zal. En zelf is hij daarna weer teruggesneld, want in Johannes 19 vers 35 lezen we: en die het gezien heeft het getuigd. Dus samenvattend kunnen we zeggen: de eerste drie van deze zeven kruiswoorden golden voor zijn naaste omgevende en betrekkingen. Zoals ik al zei, de eerste keer voor zijn beulen: vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De tweede keer de toezegging van het paradijs aan die boetvaardige moordenaar: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En de derde keer de erflating aan zijn moeder en aan de discipel Johannes: vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. En deze kruiswoorden van de zaligmaker, dat zijn woorden van ontferming. En te midden van zijn zware lijden denkt hij nog aan de ellende van anderen en helpt hij waar nodig is. De drie volgende kruiswoorden die zien op zijn verlossingswerk. De vierde keer een hartverscheurend roepen wat betrekking heeft op de zielensmart die met zijn offer verbonden waren. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En de vijfde keer, dat heeft betrekking op zijn lichaam, op zijn lichaamslijden. Mij dorst. En de zesde keer klinkt het overwinningswoord. Het is volbracht. En de zevende keer heeft het betrekking op hemzelf. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En we willen vanmorgen op deze vierde Lijdenszondag stilstaan bij het middelste kruiswoord. Het vierde kruiswoord, zoals we dat beschreven vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27. En daarvan na de vers 45 en 46. Daar lezen wij Gods woord en onze tekst. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We willen dit overdenken in een drietal gedachten. In de eerste plaats die drie uur durende duisternis. Ten tweede het lijden van Jezus en ten derde de vrucht van dat lijden. Drie uur durende duisternis, het lijden van Jezus en de vrucht van het lijden. Gemeente, jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen dat we bij het sterfbed van de Heer Jezus staan. Waar hij zijn laatste woorden sprak. En laatste woorden van een stervende zijn vaak belangrijk. Zeker de laatste woorden van Jezus. Daar horen we Jezus zeggen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als Jezus dat roept, dan is hij drie uren in duisternis geweest. Vanaf de zesde tot de negende uren toe. Drie uur lang in duisternis. En die drie uren van duisternis, die zeggen ons iets over het oordeel van God, over de zonde en de zondaren. Deze drie uren duisternis waarin de Zoon des Mensen hangt aan het kruis, vormt een heel indringende boodschap. En het is duidelijk in de Bijbel dat duisternis in de Bijbel een teken is van Gods toorn. God sprak eerst in duisternis, die ineens op het midden van de dag op Golgotha kwam. Ja, er was duisternis van de zesde uur tot het negende uur. Dus op het hoogste stand, waar de zon het felst is, midden op de dag. Want de zesde uur is in onze tijd 12 uur in de middag. Dus van 12 uur in de middag tot 3 uur in de middag, als de zon ook zeker in het oosten op zijn felst is, werd opeens de zon schemerig en het werd pikdonker. Zoals midden in de nacht. En het is God die zei: laat het duister worden. Zoals hij in het begin van het scheppingswerk zei: er zij licht. En waarom zegt God dat de zon moet stoppen met schijnen? Er zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn er die zeggen dat de zon niet kon verdragen wat ze zag. Alsof de zon een persoon is. Nou, je begrijpt zeker wel dat deze verklaring niet bevredigt. Sommigen zeggen dat het een eclips was, dus een ringzon om de zon. Maar dat is wetenschappelijk ook onmogelijk. Een eclips die 3 uur duurt, dat kan niet. Nee, we moeten dieper kijken. Maar waarom laat God dan de zon donker worden? Gemeente, God heeft er een reden voor. God wilde iets wegnemen van Jezus. Nee, heel bewust, doelbewust. En wat nam hij weg? Hij nam het licht weg. Want licht, zoals u dat misschien ook vanmorgen ervaren hebt, als je opstond en de zon die schijnt door je raam heen, licht maakt vrolijk. Licht is erg bemoedigend. Licht is erg vertroostend. En hier dan God de Vader doelbewust als rechter, heel bewust het laatste weg, wat nog tot troost kon zijn voor de Heer Jezus. En het wordt nu zo donker dat hij zijn totale alleen zijn ervoer. Jezus ervoer hier de werkelijkheid van de hel. En elke zondagavond of middag, als we de geloofsbelijdenis horen, dan wordt er gezegd, nedergedaald ter helle. En de hel die wordt omschreven als duisternis, een totale duisternis. Dat is wat God hier toelaat op Golgotha. In die 3 uur duisternis komt de hel op Golgotha. En dat was Gods bewuste doel. De hel wordt omschreven als een eindeloze nacht. Een verschrikkelijke duisternis waarin iedereen zich alleen ervaart. Jonge mensen, in de hel zal eeuwig duisternis zijn. Daar zal de toorn van God eeuwig branden in de zielen die verloren gaan. En ik zeg dit niet om jullie bang te maken, maar denk er toch meer over na, over de ernst van het leven. En zoek je genoegen toch niet in deze wereld en leef niet alleen om een beetje pret en een beetje schik te maken. Nee, buig je knieën voor de Heer. En of hij jullie genadig wil zijn. Vraag ook aan hem of hij, zoals die moordenaar, een nieuw hart wil geven. De deur van de genade staat nog open. En misschien is het morgen te laat. En het geldt ons ook allen. Als een mens sterven gaat, zoals hij geboren is, dan zal dat geen 3 uur durende duisternis zijn. Maar dan zal het een eeuwige nacht zijn, een eeuwige duisternis. En dan kan een mens wel zeggen, ik doe dit niet, of ik doe dat niet. Ik zal zelf de dienst wel uitmaken. Maar wat zal dat straks zijn, als een mens in die eeuwige duisternis terechtkomt, waar wening is en knersing der tanden, en zoals de Bijbel zegt, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En de schrik des Heren mogen ons maar bewegen tot geloof. Dat de schrik des Heren ons maar aan de voeten van de levende Christus mag brengen. Want dat mag ik u ook vertellen. Hij leeft hoor, Jezus leeft. Er is nog een weg ter ontkoming. En als die er niet was, dan zouden de kerkdeuren niet meer opengaan. Maar omdat hij leeft aan des Vaders rechterhand, en omdat hij het ons nog toeroept, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En daarom mogen we ook nu nog zeggen, val hem te voet om van hem, ja, smeek hem om genade. En roep het uit, is er dan nog een middel, Heer, om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Ja, God nam heel bewust alles weg van de Heer Jezus wat de aarde nog geven kon als troost. En gedurende die 3 eerste uren, toen hij zo leed aan het kruis, kon hij toch nog steeds onderaan die heuvel een kleine groep van mensen zien. Hij zag daar Johannes met een aantal vrouwen. En hoewel ze niet bij hem konden komen, twijfel ik er niet aan dat ook hun aanwezigheid en ook hun liefde hem enigszins troosten. Stel je voor dat je op je sterfbed ligt, maar er staan nog geliefden, er staan nog vrienden om je heen, een klein groepje die je toch lief zijn. Dat kan je nog troosten. Maar zelfs het zicht hierop wordt van de Heer Jezus weggenomen in deze 3 uren duisternis. nedergedaald ter helle. Alle toorn van God tegen alle zonden van de mensheid pakt zich samen en ontlaat zich op zijn ziel. Heilig misnoegen, niet over één zonde van één mens, ook niet over alle zonden van één mens, nee, maar over alle zonden van de gehele mensheid. Ja, erger dan toen Sodom en Gomorra verwoest werden, ontlaat zich Gods toorn op zijn ziel. God de Vader, hij houdt zich verborgen voor zijn Zoon. Ja, als het ware zag de Heer Jezus zijn vader zijn rug naar hem toekeren. Weglopend liet zijn vader hem helemaal alleen. En wat zal dat verschrikkelijk geweest moeten zijn om zijn vader als het ware langzaam te zien verdwijnen in een uiterste duisternis. En in dat moment ervaart de Zoon des Mensen wat de hel is. Het is in één woord verlatenheid. Totaal door iedereen, maar vooral door God. Verlatenheid, alles wat goed is, alles wat vrolijk is, alles wat troost geeft, alles wat liefde is, van alles wat bemoedigen kan. En als we het leven van de Heer Jezus nagaan, dan zien we dat hij al vaak verlatenheid ervaren heeft. Zijn eigen familie heeft hem verlaten. Zijn eigen dorpsgenoten in Nazareth hebben hem verlaten. Die religieuze leiders die hebben hem verlaten. Zelfs zijn discipelen hebben hem verlaten. Hij was alleen in de worsteling in Gethsemane. Ook alleen op Gabbata en nu op Golgotha. Maar overal waar hij werd verlaten, had hij nog steeds zijn vader. Hij was nog steeds in staat om de toevlucht te nemen tot de nabijheid van zijn vader. Hij was nog steeds in staat om aan zijn vader zijn hart uit te storten. Ja, zijn vragen, zijn noden aan het hart van zijn vader te leggen. En hij vond nog steeds een luisterend oor en van tijd tot tijd een menigte van engelen die hem dienden. Maar hier op Golgotha, in die 3 uur duisternis, hier niet meer. Niet alleen de aarde stootte hem af, maar zelfs de hemel stootte hem af. 3 uren van duisternis. Het is onbeschrijfelijk. Het is verlammend. Het is kwellend en een angstig gevoel dat niet te beschrijven is. Verberging van zijn liefde. Hij voelde helemaal niets meer van zijn vader en zijn liefde. En niets is erger dan door Gods liefde te worden verlaten. Er is geen erger gevoel in het leven dan verlaten te worden. Niets is zwaarder dan het gevoel van verlaten te zijn door God. Het gevoel dat er een scheiding is tussen God en je ziel. En misschien zijn er die worstelen met het gevoel van leegte. Die worstelen met dat gevoel van duisternis. Ja, misschien is er een ziel die het met de dichter van Psalm 130 uitschreeuwt. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen. En je kunt niet meer leven zonder God. En als er liefde in je hart is voor de Heere. Een mens, ook Gods kind, kan zich soms zo verlaten voelen. Maar dat is gevoelen. Dat is niet verlaten zijn. God verlaat zijn kerk nooit. Ze kunnen zich wel verlaten voelen, maar ze zijn het niet. Want u moet eens opletten wat hier in die tekstwoorden staat. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En David klaagt er ook over in Psalm 22, zoals we die gezongen hebben. En Gods kerk zegt het zo dikwijls. De Heere heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Maar weet je wat de Heere dan zegt? Dan zegt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. En het is bij David en het is bij Gods kerk het gevoel van verlaten te zijn, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Nee, hier bij de zoon des mensen is het heel anders. Hij is absoluut verlaten als hij hier aan dat vloekhout hangt. En dat is zo vreselijk, gemeente, want je verlaten voelen kan zo erg zijn. Dat kan erg te neerdrukken in het leven van de mens. Maar werkelijk verlaten te zijn, dat is zo vreselijk dat we daar geen gedachte van kunnen vormen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Onze waaroms van wat het dagelijkse leven aangaat, daar weten we vaak niet eens raad mee. En heel de mensheid zit vol met allerlei levensvragen. De problemen en de vragen en raadsels worden steeds meer. En naarmate dit alles in ongeloof over ons komt, maar naar die mate wordt heel het leven steeds hopelozer. En wanneer het leven niet naar onze wens gaat, in tegenslag, in armoede, in ziekte, in rouw, dan staan we menigmaal met de vraag: waarom? Dan is het zelfs grote genade als de waaroms ons niet bestormen, maar dat we er stil onder worden. Ja, in dat kinderlijk geloven schuilen bij God, de God van de genade. En alleen door Gods genade kan ik dat laatst. Ja, dan word je bewaard voor bitterheid. Dan word je bewaard voor opstand. Maar dan blijven onze harten in die diepe smarten in de Heere gerust. En dat wonder van Gods genade kan alleen ons deel zijn door het waarom van Jezus op Golgotha. Waarom? Ja, waarom? God gaf zijn zoon geen antwoord. Maar hij geeft ons antwoord. Omdat ik zondaren wil aannemen. Omdat ik vijanden aan mijn hart wil drukken. Omdat ik verlorenen nabij wil komen en mijn gunst wil tonen en doen ervaren. Daarom, mijn zoon. En daar weet iemand die zichzelf recht beproefd heeft het antwoord en zegt tot Jezus: dat u verlaten bent, dat is omdat ik God verlaten heb. Omdat ik verdien door God verlaten te worden. Omdat ik tegen God gezondigd heb. Ik verdien niet anders. Ik heb God verlaten. En dan mag hij mij verlaten. Ik heb niet gehoord. Toen God riep, dan hoeft hij ook niet te horen als ik roep. Ik heb niet geantwoord toen God sprak. Dan is God niet verplicht te antwoorden als ik spreek. Ja, en wie hem zo kent, die vraagt vol verwondering: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij aangenomen? Waarom hebt gij mij uw gunst betoond? Of waarom zou u mij aannemen? Ken jij die vraag ook van verwondering? Waarom hebt u mij aangezien? Waarom zou u mij aanzien? Hoe kan het toch? Hoe is het toch mogelijk dat u mij niet hebt verstoten? En God antwoordt: omdat mijn zoon voor u, voor jou verlaten is. Zou je er een andere reden voor weten? Het avondmaalsformulier zegt het ons: hij voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. 3 uur lang is het muisstil op Golgotha. Niemand zegt iets, ook Jezus niet. En 3 uur lang heeft Jezus gedragen, gebogen, woordeloos gewillig over zich heen laten gaan. En dan klinkt plotseling vanaf dat kruis die vreselijke klacht. Een schreeuw door de duisternis heen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die klacht komt niet van het linkse kruis en die komt niet vanaf het rechtse kruis, maar van het middelste kruis. Eli, Eli, lama sabachthani, roept de zoon des vaders uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En voordien was het altijd die intieme aanspraak die de Heer Jezus zei, dan zei hij altijd mijn vader. En in de onderlinge verhouding als vader en zoon in het goddelijk wezen is ook geen verstoring opgetreden. Maar hij hangt hier in de plaats van zijn kerk. Hier hangt aan dat kruishout hij als die veroordeelde, als een gedaagde. En dan is God zijn rechter. En weet je wat die rechter nu gaat doen? Hij gaat de bedreven zonde van zijn ganse kerk wreken aan zijn kind. Wat die schapen misdreven hebben, gaat hij als rechter aan Christus Jezus straffen. Maar al is het dat de Heer Jezus in deze ogenblikken niet zegt mijn vader, hij heeft wel gezegd mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als de Heer Jezus zich later aan Maria Magdalena in de hof openbaart, dan heeft hij tegen haar gezegd, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Tot slot nog onze derde gedachte, de vrucht van dat lijden. Daar staat in vers 46, daar lezen we. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En van die verlatenheid en van die duisternis willen we eerst zingen uit Psalm 88, het 4e vers. Gij hebt mij in de kuil gelegd. In diept, in duisternis gesloten, uw grimmigheid heeft mij verstoten, mij neergedrukt, mij troost ontzegd. Gij doet op mij uw oordeel komen, als onweerstaanbare waterstromen. Het 4e vers van Psalm 88. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er is iets vreemds, iets opmerkelijks in deze luide roep. Allereerst, Jezus heeft niets gezegd in die drie uren duisternis. Maar nu aan het einde ervan schreeuwt hij, een hartverscheurend roepen. Waarom hebt gij mij verlaten? En waarom deed hij dit dan niet aan het begin van het zesde uur? Of aan het begin van het zevende of het achtste uur? Waarom rond het negende uur? Waarom? Jezus wist waarom hij verlaten werd. Hij wist dat. Hij aanvaardde dat. Hij was verlaten omdat hij de mensen die hij vertegenwoordigde, om mensen verliet God hem. En hij wist toen hij daar hing dat hij hing voor zondaars en dat hij voor hen stierf als plaatsvervanger. Vanwege de zonde van zijn kinderen die ze gedaan hebben met hun hart en ook met hun handen, met hun gedachten, met hun gevoelens. En hij wist dat ze de eeuwige verdoemenis verdienden. Maar Jezus leegde die beker die zijn vader als rechter hem gaf. En daarom horen wij hem hier uitroepen tot pas op het negende uur. We horen hem niets uitroepen tot pas op het negende uur. En hij wist het, ik kan alleen mijn mensen als vlekkeloze zonen en dochters in mijn vaders huis brengen, wanneer ik die beker met de toorn van God over al hun zonden is gevuld, tot de bodem leeg maak. Wat een liefdevol redder is hij, die zichzelf als het ware vergat, om zo zijn vader te verheerlijken en zijn kinderen vrij te kopen. Omtrent het negende uur riep hij. Dat is niet exact op het negende uur, dus middags om drie uur in de tempel. Nee, dan roept hij het uit, waarom hebt gij mij verlaten? En als we dan kijken naar de grondtaal, dan blijkt dat het woord verlaten in een soort tegenwoordige blijvende tijd staat. Het zou dus betekenen, waarom verlaat gij mij nog steeds? Dat is eigenlijk de essentie van deze schreeuw. Waarom verlaat gij mij nog steeds op dit moment? Wat betekent dat? Dat verklaart zich misschien als we weten wat er omtrent het negende uur gebeurde. Want slechts een kilometer daar vandaan zou op dit moment rond het negende uur een priester in de tempel ingaan. En of het ook inderdaad die dag gebeurde op die tijd, dat is niet duidelijk, want die drie uur duisternis zal ook het tempelgebeuren hebben gestopt. Maar op normale dagen loopt de priester vanaf het brandofferaltaar met een schaal van gloeiende kolen en met het heilige reukoffer naar het heilige. En hij legt het reukwerkoffer op het altaar met de kolen van het brandofferaltaar. En op die tijd, omtrent het negende uur, dus rond drie uur 's middags, riep Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of waarom verlaat gij mij nog steeds? Ik heb de beker geleegd. Ik heb de prijs betaald. Ik heb het offer gebracht. Ik heb het werk gedaan waartoe u mij geroepen hebt. En zie je nu het belang van deze roepstem rond het negende uur? Het werk is gedaan. De beker is leeg. Maar het is nog steeds donker. En daarom zendt Jezus een gebed naar de troon van zijn vader en vraagt hij op grond van alles wat hij gedaan heeft, waarom er nog steeds verlatenheid is. En dan antwoordt de vader. Want op dat moment komt het licht terug. De zon schijnt weer in haar volle kracht. De zielenstrijd van de zaligmaker is ten einde. En de vorst van de duisternis, hij moest wijken. Maar nu het zielenlijden wijkt, voelt hij dubbel het lijden van zijn lichaam. En een brandende dorst kwelt hem. En daar klinkt het uit zijn mond, mij dorst. Ik heb dorst. En dan een van die Romeinse soldaten, die neemt een spons met edik en die brengt op een rietstok die droge lippen van de Heer Jezus. En zodra de Heer Jezus van dat edik genomen heeft, roept hij met grote stem over heel Golgotha heen. En het schalt zodat allen het kunnen horen en verstaan. Het is volbracht. Hij zegt, het is klaar, Vader. Het is klaar, kerk. Het is klaar, wereld. Mijn werk is volmaakt als het plaatsvervangende offer. En dan sterft hij. En als mensen sterven eerst, en dan als ze gestorven zijn, valt hun hoofd op de borst. Maar bij de Heer Jezus gaat het juist andersom. Hij buigt eerst het hoofd. En daarna sterft hij. En nog eenmaal roept hij met grote stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nee, Jezus was niet langer verlaten. En allen die geleerd hebben hun vertrouwen op Jezus werk te stellen, die zullen nooit meer verlaten worden. Op grond van zijn werk, op grond van zijn offer, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De borg is geplaatst in de omstandigheden van de zondaar voor Gods rechterhand. Hij heeft de zondaar van het oordeel en van de eeuwige dood bevrijd. En voor hem de gerechtigheid en het leven verworven en wedergegeven, zegt onze catechismus. Verworven en wedergegeven. En niet dat de Heer Jezus het verworven heeft en dat we het maar kunnen pakken. Nee, zo niet, gemeente. Want de kerk des Heren komt erachter dat ze het niet nemen kunnen, maar dat het een gegeven goed is. En dat wil niet zeggen dat ze het allemaal maar rustig afwacht. Nee, want het is een werkzaam volk. Werkzaam geworden aan de troon van de genade. En ze kunnen niet rusten voordat ze hem hebben gekregen als de weg, de waarheid en het leven. Die hier zo'n diepe weg is gegaan. Ja, Golgotha is het altaar waarop het Lam God zich geofferd heeft, zijn leven gegeven heeft voor de zijne. En dat is nu een wonder van genade. Als de Heer ons laat zien dat dit in onze plaats was. Onze plaats is aan het kruishout. Maar nu niet ik, maar Christus aan dat vloekhout van het kruis. In plaats van die dode zondaar heeft Christus de weg gebaand. Hij heeft willen ingaan, opdat God in der eeuwigheid niet meer op hun toornen zal. Dat is het wonder van genade, gemeente. En daarom is het zo waar. Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En als hij die weg opent op Golgotha in Christus, ja, als het leven van het geloof geopenbaard wordt, en dan mogen ze hem aanschouwen, en dan zien ze het, niet ik, maar hij. Dit deed ik voor u, dat zegt de Heere, voor u, arme zondaar, opdat je in de hoogste aanvechtingen, en die zijn er ook in het leven van het kind des Heer, van de kerk des Heren. Dat je dan ook een blik mag werpen op die kruispaal. Waar hij, het Lam Gods, aangeslagen is. Want om de overtredingen mijn volks is de plaag op hem geweest. Die onze zonde droeg op het hout en verzoening heeft aangebracht. Ja, wat is de wereld die niet van God en van Christus wil weten. Ach, wat is dat arm. Ook een godsdienstig mens is arm, zolang hij niets weet van dat lijden en sterven van Christus lid kennen. Want kinders, heren, je moet erom denken, Om uwentwil is hij arm geworden, daar hij rijk was. Om uwentwil is hij in die godsverlating geweest, aan dat vloekhout van het kruis. Om uwentwil heeft de Vader zich tegen hem gekeerd. En het was omdat je nimmer meer van hem verlaten zou worden. Welk een troostbron wordt hier geopend. Nimmer meer van hem verlaten. En het kan zijn dat je in het leven dat je zo verlaten voelt. En dat je met de dichter instemt. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En als je ziel in duisternis gehuld is. En als de zonde als een zware last op je ziel drukt. Als de vijand je aanvalt en zegt, gij hebt toch geen heil bij God. Dan mag dat je dan maar mag knielen aan de voet van het kruis. Want de Heere zegt het, bij mij is het leven. Bij mij is de zaligheid. Bij mij is de volheid. Want ik ben van mijn Vader verlaten geweest en daarom, hoe het dan ook mocht lopen in het leven, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik heb u met mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Daarom, kerk des Heren, houd moed. Straks zullen ze nooit meer een gevoel van verlatenheid hebben. Wanneer ze overgaan in die rust die er overblijft voor het volk van God, dan zullen ze altijd bij de Heren zijn. En dan zullen ze tot hun eeuwigheid mogen uitjubelen. Heren, u bent het waardig te ontvangen. Alle lof, alle dank en aanbidding tot in eeuwigheid. Want u bent getrouw, u bent waarachtig, die nooit beschaamde rotssteen. Ja, wiens werk volkomen is. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Omdat hij van de Vader verlaten was, zullen zij in der eeuwigheid niet verlaten zijn. En daar mag Gods kerk gaan zingen. Ik zal altijd bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen.